Inderdaad, een heel terecht gebed is, een heel terechte vraag is aan God van leer ons om de juiste dingen te doen. Om met de juiste dingen bezig te zijn, om de juiste dingen te doen. Lukt het? Ja, je mag de eerste... De eerste dia tonen. Ik had mijn afstandsbediening willen meebrengen, ben ik het dan toch wel weer vergeten. Wat als je een wens zou mogen doen?
Ik ben van wens dat ik altijd wens zou mogen blijven.
Ja. Ik moest denken aan een liedje van Ellie en Rickert, denk ik, van voor de tijd dat ze christelijke liederen maken. Ik zou zelfs kunnen dat we die cd nog, of die cd, bestonden nog geen cd's toen, LP, dat we die nog thuis liggen hebben. Een liedje van Ellie, waarin ze zingt van als er een ster valt, dan mag je een wens doen. Heel oud liedje. Maar ook in de Bijbel kom je tegen, niet zo heel vaak, maar je komt af en toe tegen dat mensen de kans krijgen om een wens te doen. Elisa mocht een wens doen aan Elia. Als Elia op het punt stond om weg te gaan, vroeg Elia aan Elisa van wat zou je nu willen? Hij mocht een wens doen. En heel uitzonderlijk vraagt God het ook heel expliciet aan mensen. Salomo mocht een wens doen. Van Salomo, ik wil je geven wat je vraagt. Doe eens een wens. Dus het is niet helemaal zo ongebruikelijk. Maar je mag de volgende dia tonen, Abel. Wat als je een wens zou mogen doen over je huwelijk? Je moet niet antwoorden. Ik ga geen openlijke vragen. Ik ga niet doen zoals Roger. Maar wat zou je wensen als God jou zou vragen van... Je mag een wens doen over je huwelijk. Wat zou je dan aan God vragen? Onthoud wat je wenst, onthoud wat je zou willen vragen, onthoud de wens, en ik kom er op het einde van de preek heel kort nog even op terug. Wat zou je wensen als je wens zou mogen doen over je huwelijk? En we gaan verder met 1 Petrus, natuurlijk. 1 Petrus, hoofdstuk 3. En ik wil beginnen met vers 1 natuurlijk, maar ik wil ook direct dan een sprong maken naar vers 7. Voor u vrouwen geldt hetzelfde. Erken, en dan gaat het verder. En dan vers 7. U mannen, u moet. En toen ik dit gedeelte begon te lezen, dacht ik van, oh nee. Oh nee. Ken je dat? Misschien is het al lang geleden, of voor sommige ouders absoluut niet lang geleden, van je kiest ervoor om eens extra speciale tijd met een van je kinderen te nemen. En je zegt van, we gaan samen een boek lezen of we gaan samen naar een film kijken. En dan zegt je dochter voor de 100ste keer, ik zou samen met jou naar Sneeuwwitje willen kijken. En dan denk je van, oh nee, daar gaan we weer. Of dat boek dat je al 100 keer hebt voorgelezen van, goh, mag het geen ander boek zijn? Nee, ik wil dat, dit boek. En ik had zo het gevoel toen ik dit begon te lezen van, oh nee, elke trouwdienst gaat het over 1 Petrus hoofdstuk 3 misschien, of Efeze hoofdstuk 5, of vul maar in. En op een morgen had ik het gevoel dat God mij zei van, maak eens een omweg. Ga eens over het huwelijk spreken, maar maak eens eerst een hele grote omweg. En ik wil proberen om jullie gids te zijn in een wandeling langs een omweg. En ik besef dat ik een gids ben met beperkte kennis en beperkte ervaring. Dus ja, je gaat het ermee moeten doen. Maar ik hoop dat ik toch een beetje een gids mag zijn. En ik wil ook nog bidden dat dat gaat lukken. Heere God, we doen uw woord open. En telkens opnieuw willen we dat woorden die we misschien al zo vaak hebben gelezen, toch weer ons hart kunnen raken. Toch verlangen we ernaar dat onze ogen mogen opengaan voor dingen waar we misschien blind voor zijn. Dat we aangemoedigd worden, Heere, om u te zien zoals u bent. werkelijk bent. En in die zin is het mijn oprecht gebed, Heere God, maak mij tot een gids, tot een spreekbuis, een ambassadeur die spreken mag in uw naam. Wilt u mij gebruiken, Heere, en wilt u ons als gemeente zegenen met uw woord. Amen. Een wandeling met een omweg. Ja. En we gaan dus een omweg maken. En we gaan eerst op zoek naar een schat. En de tekst die op de volgende dia staat, is een tekst uit de evangeliën. Matteüs hoofdstuk 13, vers 44 tot 46. Een wandeling op zoek, of een wandeling waarin je een schat ontdekt. Jezus vertelt een verhaal en zegt het volgende. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Denk je, wat heeft dit nu met het huwelijk te maken? Maar we zijn een omweg aan het maken, ik had het gezegd. Je kent vast en zeker die geschiedenis in een van de evangeliën waar Jezus duizenden en duizenden mensen eten heeft gegeven. En ze gaan allemaal verzadigd weer weg. En de dag daarna gaan ze weer druk op zoek naar Jezus, want ze hebben weer honger gekregen. Waar is Jezus naartoe? We hebben hem naar het water zien gaan, op het meer zien verdwijnen. Waar is hij naartoe? We zoeken hem, want we hebben terug honger. En Jezus doorziet het. Jezus doorziet het en hij zegt tegen hen van, ik merk dat jullie verzadiging weg is en dat jullie daarom naar mij terugkomen. Maar eigenlijk stelt Jezus hen een vraag opnieuw. Hij speelt hun vraag terug. Hij speelt hun zoektocht terug. En hij stelt hen eigenlijk de vraag van, welke verzadiging wil je? Wilt je opnieuw brood hebben voor je maag? Of ben je eigenlijk op zoek naar iets anders? En hij daagt hen uit, geloof in mij. Geloof in mij om de noden die je denkt te hebben. En geloof in mij ook om de noden die je misschien niet denkt te hebben en toch wel hebt. Welke schat ontdekt die man? Het gaat om een beeld over het koninkrijk van God, maar welke schat ontdekt die man? Ontdekt die man dat als hij bij Jezus gaat, dat hij brood krijgt? Ja, die man ontdekt dat als hij bij Jezus gaat, dat hij brood krijgt. Is het verkeerd om bij God te gaan en allerlei dingen te vragen? Om goede dingen van God te vragen? Absoluut niet. De Bijbel staat er vol van. Van Jezus die mensen uitnodigt om te komen met alle vragen en noden en zorgen die ze hebben. En mensen doen het. Mensen doen het in overvloed. Om naar God te gaan, om de goede gaven die hij geeft. Maar zou het kunnen dat de man die schat ontdekt, dat die schat eigenlijk veel meer de zoon van het koninkrijk is die de schat is, dan een soort hele grote schatkist waar alles wat we nodig hebben maar kunnen uithalen. Brood en alle zorgen in de wereld die we hebben, van daar vinden we een oplossing, daar vinden we wat we nodig hebben, daar krijgen we wat we nodig hebben. Of gaat het om God zelf? Is Jezus zelf de schat die we ontdekken? Of ontdekken we iemand die heel genereus wil geven alles wat we op deze wereld zo graag zouden willen hebben? Gaat het om de gave van God of gaat het om God zelf als we op zoek zijn naar een schat? Johannes schreef in zijn brief, wie de zoon heeft, heeft het leven. Petrus zei op een bepaald moment van, als iedereen dreigde weg te gaan bij Jezus, van bij u willen we zijn, Heer, want u alleen hebt woorden van eeuwig leven. Dat was wat Petrus door Gods geest gedreven kon uitroepen. Van God, Jezus, als we alles zouden verliezen, maar altijd alleen maar bij u zouden mogen zijn, dat is ons genoeg. Af en toe sluipt er toch wel iets werelds tussen, dat Petrus zegt van, Jezus, je vergeet toch niet alles wat we hebben achtergelaten. Hè? Hopelijk komt daar wel beloning voor terug. Hè? Maar op een heel helder moment zegt Petrus van, eigenlijk hetzelfde wat Johannes in zijn brief schrijft, wie de Zoon heeft, heeft het leven. De schat, gaat het om Jezus, of gaat het om alles wat wij van Jezus zouden willen krijgen? Dat is de vraag. De schat. Maar wat zoekt God eigenlijk? Dat is het volgende. Wat zoekt God eigenlijk? Als je naar een van de mooiste gebeden gaat, naast het Onze Vader in de Bijbel, wat ga je dan doen? Wat ga je gaan zoeken? Een van de mooiste gebeden die Jezus gebeden heeft. Het hoge priesterlijk gebed, hè? Johannes hoofdstuk 17. Een heerlijk gebed om te lezen. Een heerlijk gebed om ook bemoedigd te worden zelf. Om ook zelf eens te horen van Jezus, wat ligt nu op jouw hart als je voor mij aan het bidden bent? En als je weet dat Jezus nog altijd voor ons bidt, dag en nacht voor ons bidt, dan vind je in Johannes hoofdstuk 17, dan vang je daar dan proef je een beetje wat in het hart van Jezus is als hij voor ons aan het bidden is. In vers 9, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij gegeven hebt. Nee, nog niet die tekst, nog eentje terug. Ja. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij gegeven hebt, in vers 9. In vers 11, ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld, Heilige Vader. Bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Bewaar hen door uw naam. Ik ben er vast van overtuigd dat Jezus elke dag dit gebed voor elk van jullie bidt. Bewaar God, Hemelse Vader, bewaar ieder van mijn kinderen, iedereen van mijn discipelen. Bewaar hen door uw naam. Of in vers 15. Ik vraag niet of u hem uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hem wilt beschermen tegen de duivel. Elke dag bidt Jezus, Heere God, bescherm mijn discipelen voor de duivel. Een heerlijk gebed om te ontdekken, wat is het hart van Jezus als het om mij gaat? Wat bidt hij elke dag als het om mij gaat? Maar hoe begint dat gebed? En hoe eindigt dat gebed? En dat mag je tonen, Abel. In vers 1 en in vers 24. Hoe begint Jezus zijn gebed? Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. En in vers 24. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief gehad hebt voordat de wereld gegrondvest werd. We hebben een heel bijzondere godsdienst. Heel bijzonder is het om te beseffen dat we een God hebben wiens grootste verlangen is dat hij zelf geëerd wordt. Heel vreemd komt dat over als je daar als mens over nadenkt. God zelf verlangt dat hij zelf als God geëerd wordt. En dan klinkt een uitroep als Allah is groot, klinkt dan heel dichtbij, lijkt dan bijna hetzelfde. En dan is het goed om de kans te kunnen krijgen aan mensen om uit te leggen van als God de grootheid van zichzelf het hoogste goed vindt, om dan toch te kunnen zeggen van, en de godsdienst die wij hebben, de God die wij dienen, is een God van liefde, is een God van heiligheid, is een God die zo ver gaat dat hij zelfs zijn eigen Zoon geeft om voor mij, die naar hem niet zoekt, te sterven. Dat is de God die wij willen kennen, die wij kennen. De God die wij willen dienen, de God die wij willen volgen. Maar de God die ook zegt, het gaat om mijn eer. Mijn eer zoek ik en geen ander. En in die zin dus opnieuw de vraag, wat zoeken we? Als dingen in ons leven wegvallen, wat blijft dan over? Wat blijft er over van ons verlangen om God te volgen? Wat blijft er over van ons verlangen om te zeggen van God, het enige wat telt, zoals Petrus het zei, van laat alles maar wegvallen als u er maar bent, als ik maar bij u kan zijn. Zo moeilijk om dat in praktijk te brengen. We hebben een lied, hè? Ik kies vandaag, ik leef voor u, zingen we. Ik wil voor u leven, ik wil leven tot uw eer, zingen we in het refrein. Of in Matthäus daagt Jezus ons uit van laat zo uw licht schijnen, opdat de mensen uw goede werken mogen zien en de Vader die in de hemel is, zouden mogen verheerlijken. Dat is het verlangen van Jezus. Dat wij mensen zijn die als hoogste doel hebben, als hoogste verlangen hebben, de eer van God zoeken. De eer van God tonen. Tonen hoe groot God is. Tonen hoe heerlijk het is om hem te kennen. En hoe heerlijk hij zelf is als God. En daar gaat de worsteling heel vaak toch wel over. Als het gaat om mensen die met God geconfronteerd worden. Ik wil, en dat is de volgende dia ook, ik wil een paar versen lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4 vanaf vers 3 waar die tweestrijd naar voren gebracht wordt. Die tweestrijd die uiteindelijk een strijd is om het hart. Wat is het verlangen van je hart? Gaat het verlangen van je hart uit naar je eigen wensen? Wat zou je willen wensen als je het aan God zou mogen vragen? Waar is je hart? Waar gaan je verlangens naar uit? Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan, de ongelovigen, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. En wat is het licht van het evangelie? De luister van Christus, die het beeld is van God. Wij verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Als ik dat lees en ik keer terug naar de gelijkenis van de man die een akker aan het omploegen is en een schat ontdekt, dan heb ik voor mezelf het gevoel van, ik heb inderdaad die akker gezien, ik heb daar een kist zien zitten, ik heb daar een stukje van opengebroken en ik heb een stukje van de schat ontdekt, maar ik heb het gevoel van, er zit nog een heel groot stuk nog in de grond dat ik bezig ben met te ontdekken. Te beseffen dat het niet gaat om wat God mij wil geven, maar dat het God eigenlijk te doen is van, is het jouw hoogste verlangen om mij te eren en dat alleen? Dan ben ik bezig met dat nog voortdurend te ontdekken, van wat houdt dat in? Wat houdt dat in om niet alleen maar, zoals Lieven ook in haar gebed daarnet zei, van het gaat zo vaak om ons als we bidden. Als ik mijn eigen gebedsleven op een rijtje zet, dan gaat het zo vaak om, God, ik heb je nodig voor een hele hoop dingen. En dat is goed. Jezus verlangt niet meer dan dat we naar hem toekomen met al onze noden en verlangens. Het is goed. Maar ik wil meer en meer leren om ook naar God te gaan om te zeggen van God, het is mij goed om bij u te zijn en bij u alleen te zijn. Dat is mijn hoogste verlangen. En niks meer. Niks meer dan dat. Volgende dia. Hoe wordt Gods grootheid bekend? Hoe maakt God zijn grootheid bekend? In de schepping. Je moet maar de brief van Paulus beginnen lezen en je ontdekt dat Paulus zegt van God heeft zijn schepping zo gemaakt dat mensen die verstandig zijn, God kunnen leren kennen. God heeft zijn schepping zo gemaakt dat mensen die verstandig zijn, hem kunnen leren kennen. Romeinen hoofdstuk 1 vers 20. De volgende. Ons getuigenis. Ik heb daarnet Matthäus hoofdstuk 5 vers 16 geciteerd. God wil dat we door wat we zeggen over hem en hoe we leven voor hem, dat dat een wegwijzer is van, het gaat niet om hoe speciaal ons leven is, hoe speciaal onze woorden zijn, het gaat om hoe God is. hoe groot de God is die wij kennen en die wij dienen. En een derde stap, Abel, de kerk. God wil doorheen de kerk laten zien hoe groot hij is. In Johannes hoofdstuk 13, vers 35, daar staat... hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, dat gij mijn naam draagt, dat gij christenen zijt. Christenen die de naam van hun Heer dragen. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Als mensen hier nog nooit zijn geweest en God niet kennen, dan heeft God het zo bedoeld dat als ze liefde zien tussen christenen, dat ze zeggen van, hé, die hebben iets. En dan is het ons verlangen dat die liefde die we voor elkaar hebben een wegwijzer naar Christus mag zijn. In lofprijs is het volgende, hoe we in de kerk tot eer van God kunnen zijn. Daarom vind ik het ook zo goed om elke zondag samen te komen. Ik ben niet zo'n een afwaszinger met cd's. Mieke vindt dat heerlijk om dat te doen. Ja, ik ben niet zo'n afwaszinger of een onder de douche zinger. Maar samenkomen, samen zingen, samen met muziek God groot maken, is één van de manieren om dat te doen. En de tekst in Romeinen hoofdstuk 15, vers 6, is zo'n gebruikelijke tekst, maar wel goed om te zien. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan God, aan de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dit is wat we doen elke zondag weer. Eendrachtig, eenstemmig, min of meer eenstemmig, uitdrukken, lof brengen aan de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Door liefde te hebben voor elkaar, door samen eendrachtig God te eren, gebruiken we een van de manieren die God heeft uitgekozen, opdat we zijn grootheid zouden kunnen bekendmaken. Maar ook kunnen we dat tonen in het tonen van onze afhankelijkheid van Hem en in hoe Hij voor ons zorgt. Efeze hoofdstuk 5, vers 32. Stapje terug. Ja. Het staat helemaal, het is maar één versje. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en op de kerk. Er gebeuren blijkbaar dingen in de kerk, tussen de kerk en Christus, en tussen Christus en zijn kerk, die een mysterie zijn en die op een of andere manier kunnen getoond worden. Nu, mensen die weten wat er in Efeze hoofdstuk 5 staat, weten waar Efeze hoofdstuk 5 vers 32, dit mysterie, waar dit over spreekt, waarom Paulus dat verband maakt. En dan gaan we stilaan naar het einde van onze omweg. En dan mag je de volgende dia tonen, Abel. Namelijk het huwelijk als een gelijkenis, als een parabel. Het huwelijk als een gelijkenis of als een parabel. Als we bijbelteksten halen, als het om trouwdiensten gaat, dan zal waarschijnlijk één keer op de twee een trouwdienst gebruik maken van de tekst van Paulus in Efeze hoofdstuk 5. En we gaan die tekst niet lezen, u kent hem. En het gelijkt nogal op de tekst die we straks gaan lezen uit Petrus. Maar wat ik wil benadrukken is dat Paulus een hele uitleg geeft van hoe hij wil dat er huwelijk is. En op het einde zegt hij van, mensen, besef dat dat huwelijk waar ik over spreek, die relatie tussen man en vrouw waar ik over spreek, dat dat eigenlijk een beeld is. Een gelijkenis, een parabel, een verhaaltje als het ware. Waardoor ik aan de wereld wil laten zien hoe het is tussen mij en de gemeente. En hoe het is tussen de gemeente en mij. En ik vind dat best een hele uitdaging. Van te beseffen van hoe ik met Mieke omgaat, hoe Mieke met mij omgaat, hoe wij als man en vrouw zijn, is een manier die God heeft gekozen om iets te vertellen over Hem en hoe Hij door zijn Zoon met zijn kerk omgaat. En dus in die zin hoop ik dat je nog weet wat je wens was in het begin van de preek. Wat was je wens die je had als je wens zou mogen doen over je eigen huwelijk? En ik ga niet vragen van noem het even, maar ik ga je wel de vraag stellen van, was dit jouw wens? Was het de wens van, Heere God, laat mijn huwelijk zo zijn dat mensen die het zien, er een beeld in zien, er een gelijkenis in zien, er een verhaal in zien van hoe u bent, hoe u met uw kerk omgaat en hoe uw kerk met u omgaat. En als dat niet zo is, dan heb je weer iets extra's om voor te bidden. Heb je opnieuw een verlangen om bij God te brengen, te zeggen van God, dit is een nieuw verlangen dat u mij geeft. Dat ik zo mag leven met mijn vrouw of met mijn man, dat hoe wij zijn als koppel, als gezin, dat het een wegwijzer mag zijn naar u. We gaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 1 tot 7. De omweg hebben we gehad. We gaan de tekst lezen. En nu denk je van, oeps, het is al 11:15 en je moet nog maar beginnen. Geen vrees, het zal een kortere preek zijn dan ooit. 1 Petrus, hoofdstuk 3. Maar ik zal mij moeten haasten, zegt Ruud nu. Vanaf vers 1. Sorry Ruud. Het was eruit voor ik dacht. 1 Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Voor u vrouwen, en de tekst staat op de muur, hè. Vanaf vers 1. Voor u vrouwen geldt hetzelfde. Ik wil echt wel oprecht mijn excuses aanbieden, Ruud. Ja. Voor u vrouwen geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeven te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God gevestigd en het gezag van hun man erkenden, zoals Sarah. Zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem Heer. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen. De volgende dia, Abel. U mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Tot zover. Heel kort, want het huiswerk ligt bij jullie, niet bij mij. Dat is het gemak wat ik mezelf geef. Dat is het voordeel wat je hebt als je spreekt. Je kiest waar je tijd aan besteedt. Vrouwen. In vers 1 tot en met 6 herken ik 3 kenmerken die jullie als vrouw van een man zouden moeten kenmerken. 3 kenmerken van wat een christelijke, bijbelse vrouw mag zijn. Hoop op God. Jullie worden uitgedaagd om een bijzonder sieraad te zijn en te hebben. En jullie worden uitgedaagd om onderdanig te zijn aan jullie man. Maar in die tekst zitten ook 6 aspecten van wat onderdanigheid niet is. 3 kenmerken, maar ook 6 aspecten van wat onderdanigheid niet is. Mag ik jullie uitdagen om eens op een vrouwenontbijt daarover concreet te gaan nadenken? Van wat betekent dat praktisch in mijn leven van elke dag om een vrouw te zijn met die 3 kenmerken en die zich niet laat beangstigen door dat woordje onderdanigheid en dat je dan samen gaat ontdekken van wat zijn die 6 dingen waar het dan niet over gaat als het over onderdanigheid gaat? Misschien vind je dat wel heel speciaal om dat te mogen ontdekken. Voor de vrouwen. Voor de mannen. Nu mogen de vrouwen een tas koffie gaan drinken. Voor de mannen. Sommigen hebben maar 1 woord nodig. Voor de mannen. Ik hoop, mannen, dat jullie allemaal mannen zijn die het verlangen hebben om met God te wandelen. Dat op zich is natuurlijk een beeldspraak, hè? Wandelen met God, maar dat jullie willen leven dag na dag samen met God, dat jullie verlangen is. Ik hoop dat je al ondervonden hebt dat als je met God wil leven, dat je God daarbij nodig hebt. Dat God niet ergens ver weg staat en zegt van kom nu maar wat dichter, maar dat je al ontdekt hebt van als ik met God wil wandelen, heb ik hem elke dag nodig. Ik hoop dat je dan ook ondertussen al ontdekt hebt dat als je God elke dag nodig hebt, dat je niet zonder gebed kan. Dat je niet, ik kan niet meer zonder gebed. Ik zou echt niet meer, als mensen me zouden zeggen van probeer je eens in te beelden dat je geen christen bent, ik kan niet meer zonder gebed. Het lukt mij niet meer. Het zou mij echt niet meer lukken. Nu, mannen, God vindt jouw omgang met jouw vrouw zo belangrijk dat hij zegt van als dat niet gebeurt op een heilige, mij welgevallige manier, wees dan niet verbaasd dat er flink wat kortsluiting komt in dat dagelijks gebed tussen jou en mij. Dat is precies wat Petrus in hoofdstuk 7 zegt. Als je niet wil dat je gebeden belemmerd worden, ga dan op een verstandige manier met elkaar om. We hebben al heel lang geen mannenontbijt meer gehad, maar ik brand van verlangen om als mannen met elkaar te komen en samen eens na te denken van, wat betekent dat nu, mannen, om verstandig met onze vrouwen om te gaan? Veel meer zegt Petrus niet tegen de mannen. De vrouwen hebben meer tekst om over na te denken. Mannen mogen nadenken van, wat betekent dat nu concreet? Verstandig met je vrouw omgaan. Waarom geef ik die uitdagingen? En je mag alles nog eens, de volgende diatoon is de laatste, denk ik, hè? Ik geef jullie die uitdagingen omdat ik hoop dat jullie wens voor jullie huwelijk is van Heere God. Laat mijn huwelijk zijn een pracht van een wegwijzer naar u toe. Omdat ik ontdekt heb dat u niet alleen een schat bent in mijn leven om alles wat u mij geven wilt, maar omwille van uzelf. Uzelf bent de schat in mijn leven. En die wil ik najagen. En ik wil meer doen dan dat. Ik wil leren zo te leven dat mijn leven u eer bewijst. En ik wil dat leren om dat te doen in het huwelijk, omdat het huwelijk gemaakt is als een beeld van uw omgang met de gemeente en van de gemeentes omgang met u. En daarom wil ik heel oprecht uitgedaagd worden als vrouw van, ik wil die drie kenmerken, ik wil die uitleven. En die zes aspecten van wat onderdanigheid niet is, die wil ik leren. En als man wil ik leren wat het is om verstandig met mijn vrouw om te gaan. Dat wil ik, dat verlang ik, daar bid ik voor. En daar wil ik nu ook voor bidden. Laat ons een moment stil zijn. Heere God, het is een andere en langere wandeling geworden dan voorzien. Het is goed, Heere, om, als we aan heel concrete dingen denken, Heere, te beseffen van, uw plan is vaak veel breder en dieper en rijker dan we beseffen. Heel veel van wat wij doen in ons leven, Heere, heeft te maken met uw eer. Hoe wij u kunnen eren in ons dagdagelijks leven. En het is uw verlangen, Heere, dat onze huwelijken prachtige parabels zijn van wat het is. Hoe dat is tussen Christus en zijn gemeente en tussen de gemeente en Christus. Laat onze huwelijken zo zijn, Heere, dat mensen die ons kennen, zoals ook Daan mocht getuigen vorige week, dat mensen die ons kennen zeggen van, dat huwelijk wil ik leren kennen. Ik wil die God leren kennen die achter dat huwelijk staat. Dat is ons verlangen, Heere, dat dat mag groeien in ons hart, dat verlangen. Om ook zo in ons huwelijk te staan en ook zo, naast alle andere dingen, getuige te zijn in deze wereld. Wilt u onze hulp zijn?